We vervolgen de schriftlezing van vanmorgen. Toen was die uit Genesis 12, vers 1 tot en met 9. Vanmiddag vervolgen bij vers 10 en we lezen het hoofdstuk uit. Dus Genesis 12, vers 10 tot en met 20 is de schriftlezing in deze middag.
En er was honger in dat land. Zo toog Abraham af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde, als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zei tot Sarai zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt schoon van aangezicht. En het zal geschieden, als u de Egyptenaar zullen zien, zo zullen ze zeggen, dat is zijn huisvrouw. En ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij welga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat ze zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abram en zei, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat ze uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, ze is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zou genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidde hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had.
Vanmorgen werd Gods woord bediend vanuit Genesis 12, vers 7. Abraham in Kanaan, waar Abraham alles kreeg, maar niets bezat. En vanmiddag wordt Gods woord bediend vanuit Genesis 12, vers 17a. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen. En we zien dan Abraham in Egypte, waar Abraham alles verliest, maar God overhoudt. Dat zijn de twee lijnen in de prediking. Abraham verliest alles, maar houdt God over. Hoe lang Abraham heeft gewoond in het land Kanaan, geen idee. Misschien enkele maanden of een aantal jaren. De Bijbelschrijver laat het in het midden liggen. Hij maakt wel duidelijk dat die hongersnood die opeens uitbreekt, Abraham ook heeft overvallen. Daar was hij niet op voorbereid. Dat zag Abraham misschien ook niet aankomen vanwege de nieuwe streek waarin hij woont. Een heel ander gebied, dat Ur der Galdeeën, waar je ook beschikt over irrigatiekanalen om langdurige perioden van droogte te kunnen doorstaan. En dat is onmogelijk om in het rotsachtige land Kanaan aan te leggen. In ieder geval, Abraham wordt ook getroffen door een hongersnood en Abraham treft zijn maatregelen. Neemt zijn verantwoordelijkheid voor zijn vrouw, voor zijn neef Lot, vrouw van Lot, voor het personeel dat Abraham in de loop van de jaren heeft gekregen en zijn bedrijf dijde maar uit, groeide en groeide. Hij werd door de Heere rijk gezegend, dat begon al in Haran, veel vee, veel knechten, veel bezittingen, veel haven. En vooral dat al die mensen en vooral dat bezit is Abraham verantwoordelijk en hij neemt zijn besluit vanuit dat verantwoordelijkheidsbesef. En dat is in Abraham ook de prijs. Hier en daar lees je dat wel, ook in de literatuur rondom dit hoofdstuk, dat er dan met een soort opgeheven vinger al meteen gewaarschuwd wordt voor de fout van Abraham, die zijn biezen pakt en meteen bij het eerste directe tegenslag uit Kanaan de koffers inpakt en vertrekt naar Egypte. Maar zo moeten we dat niet lezen, gemeente. Abraham heeft zijn verantwoordelijkheid en neemt zijn verantwoordelijkheid. Het is ook de Bijbel zelf trouwens die daar geen veroordeling over uitspreekt, dat Abraham uitwijkt naar Egypte. Net zoals de Bijbel het niet veroordeelt dat zijn kleinzoon Jacob later de zonen van Jacob erop uitstuurt om ook in de tijd van hongersnood graan en koren te gaan halen in de graanschuren van Egypte. En dat daar voldoende voedsel voorhanden is, dat is ook natuurlijk te begrijpen, te verklaren vanuit de Nijl die het land Egypte doorsnijdt. En waarin men in de tijd van Abraham al weet wat het is om ook irrigatiekanalen aan te leggen en zo de akkers te blijven besproeien met vocht. Zodat het gewas ook tijdens een langdurige periode van droogte kan blijven groeien en kan blijven ontkiemen. Dat Abraham dus gaat naar Egypte, dat is hem niet te verwijten. Ik zeg het nogmaals. Dat is in hem te prijs. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid, zoals wij ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen in tijden van tegenslag. Door niet op onze stoel te blijven zitten en maar af te wachten de dingen die gaan te gebeuren, maar de middelen te gebruiken zoals Abraham dit nu ook doet. En er is trouwens nog iets wat opvalt, wat ook in Abraham is te prijzen, namelijk dat hij niet terug gaat naar huis. Terug naar Garan en daarachter terug naar Ur de Galdeeën. Nee, wat we vanmorgen zagen, waarmee dit hoofdstuk inzet, Genesis 12. Tot drie keer toe had de Heer gezegd, ga uit uw land, uit uw maagschap, uit het huis van uw vader. Met andere woorden, de deur gaat dus definitief dicht. Abraham keert niet rechtsomkeert, draait niet om, om terug te gaan naar Ur de Galdeeën, om op die gesloten deur te kloppen en zo alsnog. Dus het onheil wat hem treft in Kanaan te ontlopen. Hij blijft uit de buurt van Ur de Galdeeën en gaat dus de andere kant op naar Egypte. Ook dat is in Abraham te prijzen. Hij gehoorzaamt het woord, ga uit en blijf daaruit. Tot zover gaat alles goed. Maar onderweg naar Egypte, hoe Abraham daarachter is gekomen, geen idee. Ik weet het niet. Onderweg naar Egypte gaat Abraham met zijn vrouw in gesprek. Hij heeft een knappe vrouw getrouwd. Als u getrouwd mag zijn of mocht zijn, dan vindt uw man dat denk ik ook toch? Ik kan me niet voorstellen dat als je getrouwd bent als man, of je verliefd bent op een jongen, op een meisje als jongen, dat je nog nooit tegen je vrouw vriendin gezegd hebt, dan ben je toch knap. Ik zou dat ook nooit op de kansel hebben gezegd, gemeente. Als ik het niet te vaak was tegengekomen in de gemeenten, dat dat nog nooit gezegd werd in een huwelijk. Dan ben je knap. De man vanuit trots, en dat mag, en dankbaarheid, zo spreekt over zijn vrouw. Niet alleen in haar afwezigheid, maar het ook gewoon tegen haar zegt. Abraham zegt het, dan ben je knap. Abraham weet ook hoe mannen kijken in zijn tijd. Ook getrouwde mannen. Naar een getrouwde vrouw. En Abraham is er bang voor hoe de mannen in Egypte kijken naar zijn beeldschone vrouw Sarai. En waarom hij dat nou wel van Egypte zegt, en niet bijvoorbeeld van Kanaan, toen hij onderweg was van Ur der Galdeeën naar Kanaan, ik weet het niet. Heeft hij dat bij gerucht gehoord, want hij is nog nooit in Egypte geweest tot nu toe? Geen idee, gemeente. In ieder geval voorziet Abraham wel grote problemen nu hij getrouwd is met een knappe vrouw en de Egyptenaren er ook op uit zijn om op knappe vrouwen te vallen. En hij zegt het tegen Sarai, als we zo meteen in Egypte zijn en je hebt door dat een van die mannen of misschien wel meerdere mannen in het Egyptische volk zo naar je kijken, zeg dan in ieder geval dat je niet met me getrouwd bent, maar dat je mijn zus bent. Dat is trouwens ook geen leugen. Sarai is de halfzus van Abraham. Dat soort huwelijken kwamen in die tijd en trouwens nog steeds in het Midden-Oosten wel vaker voor. En Abraham zegt dat ook trouwens vanuit de angst. Nog niet eens bang dat er iets met Sarai zal gebeuren. Ik zit nu in vers 12 van Genesis 12. Maar stel je voor dat dat gevaar inderdaad werkelijkheid wordt, dan zullen ze misschien wel zeggen, dat is een vrouw en ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Abraham is dus bang om vermoord te worden. Ze hebben dat met z'n tweeën met elkaar gedeeld, zo gezegd, zo gedaan. Ze gaan de grens van Egypte over. Maar waar Abraham geen rekening mee heeft gehouden, is dat de farao van Egypte ook een aantal ambtenaren in dienst heeft die speciaal voor deze opdracht zijn aangenomen, namelijk om het land te doorzoeken op knappe vrouwen. En als er dan een knappe vrouw wordt gevonden, die ook te voegen aan de harem van farao. Ik zit nu in vers 15. In onze Statenvertaling wordt er gezegd over de vorsten, u mag hier ook gewoon lezen, belangrijke ambtenaren die voor dat doel waren aangesteld. En dat betekent dat deze mensen in naam van de farao bij Abraham op bezoek komen, met Abraham in gesprek gaan, want ze leven vanuit de veronderstelling dat die knappe vrouw de zus van Abraham is. Dat gaat dus gepaard met alle hoffelijkheid, gemeend. Die vrouw wordt niet ontvoerd. Er wordt over gesproken. Oh, het is uw zus. De farao wil haar graag bij zijn harem voegen. Wat kost dat? U weet de prijs niet op dit moment. Nou, er komt een groot bod op tafel te liggen, zo maakt de Bijbelschrijver mij duidelijk. Kijk er maar mee, vers 16. Schapen, runderen, ezels, knechten, personeel, ezelinnen, kamelen. En Abraham moet meepraten. Ja, als je eenmaal gaat liggen, dan moet je blijven liggen, toch? Hij moet blij zijn. Die grote rijkdom die hij krijgt voor zijn zus. Hij behoort opeens tot de bovenlaag van de Egyptische samenleving. Nou, ik stel me maar gewoon voor, gemeente Abraham loopt door de straten. Hij is daar dan wel als een vreemdeling, dat was tenminste de opzet om tijdelijk in Egypte te blijven. Maar opeens ben je de zwager van de farao. En dat is niet zomaar een koning, leider van een supermacht in die dagen, dat was de farao ook. Maar de farao wordt in Egypte gezien als een zoon van de goden, van de zonnegod. Nou, dan loop je daar over straat als zwager van de farao. Mensen kijken je aan. Bent u familie van de farao? Is hij met uw zus getrouwd? U mag op zijn verjaardag komen. U mag zo naar het paleis. Dat is voor ons een totaal andere wereld. Dan mag een sterveling nooit binnenkomen in Egypte. Ziet u wat er gebeurt? Terwijl Abraham staat te liegen, te liegen, te liegen en te liegen, stapelt God allemaal zegeningen op zijn hoofd. Rijkdom, eer, status, aanzien, connecties, relaties, macht. Hoe zou Abraham zich op dat moment hebben gevoeld? Nou, ik denk knap ellendig, denkt u niet? Zeg nu nog maar eens, beste mensen, ik heb gelogen. Het is mijn vrouw. En wat opvalt, gemeente, en als je dan de uitleg van dit hoofdstuk, dat is eigenlijk best wel een merkwaardige geschiedenis, zo wordt die tenminste door verschillende uitleggers ook getypeerd, eigenlijk een hele vreemde, op zichzelf staande geschiedenis. En als er dan ook op let hoe er dan geprobeerd wordt eigenlijk om op zoek te gaan naar de betekenis van deze geschiedenis. Waarom staat het hier eigenlijk in het Bijbelboek Genesis en wat is de boodschap van deze geschiedenis? Er zijn er eigenlijk twee uitleggingen en ik geef ze maar ook even meegemeten omdat ik vermoed dat dat ook onder ons leeft. Er is een lijn die zich helemaal concentreert op de vraag of Farao zich inderdaad ook vergrepen heeft aan Sarai. En als dat gebeurd is, dan is Sarai natuurlijk bevuild geworden als vrouw van Abraham. Hoe kan dat het verbond met God is dan ontheiligd? En er is een andere lijn, die raakt trouwens ook die eerste opvatting, die zegt de farao kreeg geen kans om zich te vergrijpen aan Sarai, vers 17, omdat God de farao plaagde met grote plagen. Er wordt er vervolgens allemaal fantastische gedachten naar voren gehaald, met wat voor plaag de Heere dan wel niet farao en zijn huis geplaagd zou hebben. Is het een huidziekte, is het een besmettelijke ziekte, is het een ziekte waardoor farao en zijn mannen onmachtig waren om op een intieme manier om te kunnen gaan met een van de vele vrouwen die ze tot hun beschikking hadden. En daar blijft het dan bij. Of er is wat aan de hand met Sarai. Of er is wat aan de hand met Farao. Maar er is niks aan de hand met Farao en ook niet met Sarai. Wat hij wel aan de hand is, is de vraag, wat blijft er nu nog over van Gods belofte? Ik zal geven. Nageslacht geven. De Messias geven. Zie hem daar zitten, Abraham. Een van de rijkste mannen van Egypte. Geestelijk straatarm. Hij heeft niets meer. Geen vrouw, dus ook geen nakomelingen, dus ook geen Messias. Dan heb je het in de ogen van Egypte gemaakt. En in de ogen van de Heer het verloren. Dan hoef je voor de rest van je leven geen zorgen meer te maken over je toekomst. De man is miljardair. En bij God heb je niets. Maar alles verzondigd. En dat begon met één halve waarheid. Zeg dat je mijn zus bent. Dat is de ene helft. En verzwijg dat je mijn vrouw bent. Luister het nou, gemeente. In het licht van de eeuwigheid. Luister het nou. Een halve waarheid. En je houdt niets over. En ondertussen maar meedoen. En meepraten. Meelachen. Uitgenodigd worden bij de farao. Meedoen in de bovenlaag van Egypte alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Zou Abraham in deze omstandigheden nog zijn knieën kunnen buigen? Zou hij nog kunnen bidden? Zou Abraham in de verborgen omgang met de Heere de vreugde hebben in God? Zou hij getroost worden in zijn verdriet? Wat denkt u? Weet u wat mij opvalt in dit gedeelte? Dat letterlijk de naam van God niet voorkomt. God zwijgt. Wat is dit eigenlijk voor een geschiedenis? Nu we bij Abraham op de bodem van zijn leven terecht zijn gekomen en u voelt meteen ook de uitzichtloosheid van zijn situatie, hoe kan hij ooit nog de dingen recht krijgen? Als hij nu nog de schoenen aantrekt om bij farao aan te kloppen om te vertellen wat er echt aan de hand is, dan kunt u en ik wel raden wat er gaat gebeuren. Wat Wat is dit voor een geschiedenis? Wel, gemeente, om de boodschap van de geschiedenis van vanavond ook voor onszelf duidelijk te kunnen krijgen, moeten we even een kleine stap naar achteren doen, figuurlijk gesproken natuurlijk. En erop letten dat deze geschiedenis niet op zichzelf staat. En ik wil het heel rustig met u na gaan lopen. Vergun me dat ik dat ook doe. Ik doe dat ook om de vele mensen onder ons die meeschrijven altijd onder de preek, zodat je het kan volgen. En gaat dat voor u te snel, u kunt de preek ook natuurlijk naluisteren. Maar ik wil het wel rustig doen, zodat we duidelijk krijgen wat er hier aan de hand is. Genesis 12, vanaf vers 1, tot en met hoofdstuk 13, vers 18, vormen één geheel. Dat ziet u ook, kijkt u maar mee naar de eerste versen in Genesis 12. De Heere roept Abram weg uit Ur der Chaldeeën en hij zegt dan tegen Abram in vers 1, ga naar het land dat ik u wijzen zal. En hij geeft dan de belofte mee. Dan zijn dan de versen 2 tot en met 4a. En Abraham toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had. En dit gedeelte, Genesis 12 tot en met hoofdstuk 13 vers 18, wordt afgesloten met de volgende woorden. En ik zit nu bij hoofdstuk 13 vers 14 en verder. En de Heere zei tot Abraham nadat Lot van hem gescheiden was, hef nu uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts, zuidwaarts, oostwaarts en westwaarts. Want al dit land dat gij ziet, zal ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof van de aarde, zodat indien iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham sloeg de tenten op, kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn, en hij bouwde aldaar de Heere een altaar. Dus hoofdstuk 12 begint met het bevel, ga uit het land, naar het land dat ik u wijzen zal. En eindigt in het slot van hoofdstuk 13... met de opdracht om dat land nu pas te gaan bekijken. Tussen dat bevel, Genesis 12, vers 1 tot en met 4, en de slotversen van hoofdstuk 13, valt deze geschiedenis. Abraham in Egypte en het afscheid tussen Abraham en Lot. En als je dit gedeelte nagaat, gemeente, Genesis 12, begin tot en met Genesis 13, het slot, dan kom je op 7 onderdelen. Ik loop zo rustig met u door. Het eerste onderdeel is Genesis 12 vers 1 tot en met 4a. Gods bevel en Gods belofte. Vervolgens krijgen we de mededeling dat Lot meetrekt met Abraham. Dat is vers 4b tot en met 7. En dat gedeelte eindigt dus met Gods verschijnen aan Abraham en een herhaling van Gods belofte. Uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde Abraham aldaar een altaar voor de Heere die bij hem verschenen was. En nadat hij dat eerste altaar heeft gebouwd, breekt Abraham zijn tent weer op. Ik zit nu bij vers 8, krijgen we het derde onderdeel. Trekt verder naar Bethel en slaat aldaar zijn tenten op. Bouwt daar weer een altaar en roept de naam van de Heere aan. Vervolgens krijgen we ons hoofdstuk van vanavond, het gedeelte dat Abraham in Egypte doormaakt. Dat gaat verder met de terugkeer van Abraham uit Egypte. Ik zit nu in Genesis 13, vers 2 tot en met 4. Hij wordt overladen met rijkdom en verlaat Egypte. En komt dan op een plaats, in vers 4 van hoofdstuk 13... Bethel en Ai, bij dat tweede altaar, dat daar dus al staat. En opnieuw roept Abraham aldaar de naam van de Heere aan. En we zien dan eigenlijk een herhaling, opnieuw wordt er een mededeling gemaakt van Lot. Dat zijn de versen 5 tot en met 13. Het afscheid tussen Abraham en Lot. En als Abraham helemaal alleen is achtergelaten samen met zijn vrouw, komt hij pas toe aan het invullen van dat bevel om het land te gaan bezien. 7 onderdelen. En het middelste onderdeel is onze geschiedenis. Abraham in Egypte. Daarvoor heeft Abraham maar 3 stappen nodig om in Egypte te komen. En met 3 stappen haalt God Abraham uit Egypte en plaatst hem terug bij de woorden: het land moet je nu gaan bekijken. De geschiedenis van Abraham in Egypte is dus de kern van dit deel. En dat werpt dus meteen een heel ander licht op de zaak. Hier gaat het ten diepste niet om een vraag of Abraham wel of niet gelogen heeft, of dat ongeoorloofd was, of dat Sarai overspel heeft bedreven, wat nou precies de ziekte van Farao is geweest. Nee, hier openbaart God zichzelf. In Egypte. En dat God zich openbaart in Egypte, gemeente, dat maakt de Bijbelschrijver ook duidelijk in dat ene woordje wat onze tekst is van vanavond. Maar de Heer. Precies op het punt waar Abraham compleet is uitgerangeerd. Niet door toedoen van anderen. Hij had helemaal niet hoeven liggen. Immers de Heer had toch met Abraham mee kunnen optrekken. En had God dat ook niet beloofd? Ik zal u zegenen. Met nageslacht. Het is Abraham niet kwalijk te nemen dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen door in die hongersnood uit te wijken naar Egypte. Maar als Abraham bang was geweest, en die angst was dus blijkbaar achteraf gezien ook reëel, inderdaad, Egyptenaren zijn dus blijkbaar zo, die plukken zo een vrouw weg, ook al is het een getrouwde vrouw, weg uit een huwelijk. Maar wie op God vertrouwt, heeft niets te vrezen, toch? Die is wel bang. Ik ben heel vaak bang. Vooral voor mezelf. Want hoe verleidelijk is het wel niet om een halve waarheid te spreken? Om even iets achterwege te laten. Maar bij God mag je bang zijn en hem met een hart vol angst onvoorwaardelijk vertrouwen. Kom, Heere, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn stem en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden. Kijk, die houding is Abraham onderweg kwijtgeraakt. En ik zeg dat niet vanuit de hoogte, gemeente. Ik hoop dat je vanavond begrijpt wat ik bedoel. Dat is nou de angst die ik ook meedraag in mijn hart. Om de woorden van God, ik streep niet snel in mijn Bijbeltje, maar die zijn wel onderstreept. Wees oprecht voor de Heere. Kwijt te raken. Onderweg door het leven. Er is trouwens nog iets wat aan de hand is. De Bijbelschrijver en daarachter de Heere maakt duidelijk dat het in de geschiedenis van Abraham niet alleen om deze grote man gaat in het koninkrijk der hemelen. Niets voor niets is hij de vader aller gelovigen, zo zagen we dat trouwens ook vanmorgen. Maar dat het even zo goed gaat om de vrouw van Abraham, Sarai. Die in deze geschiedenis langzaam maar zeker de contouren gaat krijgen van het type van een andere vrouw. Die net als Sarai ook voor een onmogelijke situatie stond. Sarai is onvruchtbaar. En zij was ongetrouwd. En die net als Sarai de belofte heeft meegekregen. Dat ze een kind zou krijgen. Maar die anders dan Sarai zegt: mij geschiede naar uw woord. Hier in de tent van Abraham en in het paleis van de farao zien we twee machten die met elkaar de strijd aangaan. De God van Abraham en de goden van de farao. En daarachter die duistere macht. En dan krijgt de omslag in ons hoofdstuk gemeente in vers 17 opeens een hele andere klank. Maar de Heer. Dat is geen maar in de zin dat de Heer op het allerlaatste moment in één keer ingrijpt. Maar dat is een maar die gefundeerd is in de belofte van Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de versere vermorselen. God grijpt in. Niet om Abraham te redden, maar om de oorlog te verklaren in het paleis van farao tegen die andere duistere macht die beschikking heeft over de machten van Egypte, over de ambtenaren van Egypte, over het hart van de farao in Egypte. Het is de Heere die nu gaat handelen. En als de Heere gaat handelen, gemeente, kijkt u even met me mee, en dan zegt het bijbelschrijver heel nadrukkelijk, maar de Heere plaagde farao met grote plaag. Dat is voor deze man natuurlijk een ellendige zaak geworden, dat hij opeens als vanuit het niets geplaagd wordt door een macht die hij niet kent. Maar het is tegelijkertijd ook een vervulling van de belofte die de Heer aan Abraham had gegeven. Welke belofte? Ik zal geven. Niet alleen heil, maar ook onheil. Niet alleen zegen, maar ook vloek. Niet alleen voorspoed, maar ook tegenslag. God komt op voor zijn eer, voor zijn woord en voor zijn belofte. En wat mij nou dan zo aangrijpt, gemeente, dat is dat hier eigenlijk, mag ik het dus zo zeggen vanmiddag, de wereld op zijn kop is. Want wie zou die plagen eigenlijk moeten krijgen? Wie had God moeten slaan in Egypte? Was dat niet Abraham? De man van liegen? En terwijl Abraham alleen maar overladen wordt met geschenken, begint de Heere de farao te plagen. En terwijl de farao langzaam maar zeker in paniek begint te raken, wat is daar aan de hand? Is het Abraham die onder de overvloed van Gods zegeningen steeds meer in zijn verlegenheid, in zijn schuld, in zijn zonde wordt geplaatst. En hij klopt niet aan bij farao door te zeggen, farao, moet je nou eens luisteren. Ik weet het wel wat er aan de hand is in uw paleis. Het aangrijpende in deze geschiedenis, leest u even met me mee, is dat er staat, maar de Heere plaagt de farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, de huisvrouw van Abraham. Toen riep farao Abraham. Hoe de man het geweten heeft, dat laat de bijbelschrijver in het midden. Dat is juist veelzeggend. Want Abraham wist het wel. Maar hij zwijgt. Het is de farao die Abraham ter verantwoording gaat roepen. En dan stelt de farao een vraag, kijkt u met me mee. Wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Die vraag hebben we eerder gehoord toch in Genesis. Toen renden er twee mensen weg, weg van voor het aangezicht van de Heere. Toen klonk toch ook die vraag, wat is dit dat gij gedaan hebt? Wie heeft u gezegd? God gebruikt deze farao als een instrument in zijn hand om Abraham voor hem ter verantwoording te plaatsen. Terwijl diezelfde farao door de Heere wordt geplaagd omwille van Sarai, de vrouw van Abraham, de draagster van Gods belofte. Abraham heeft niets, maar houdt God over. Waarom? Omdat de Heere dat wil. Omdat achter dat woordje maar de Heere plaagt de farao vanwege de huisvrouw van Abraham. Niet alleen de belofte van de Heere schuil gaat, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Wel, die vijandschap die ontbrandt op dit moment in het paleis van de farao. Twee machten die aan het strijden zijn met elkaar. Met het oog op het beloofde zaad, de Messias, de beloofde Heere Jezus Christus der Schrift. Maar met dat die strijd gaande is in het paleis van farao, heeft Abraham zich erbuiten gezondigd. Wat kan deze man nu nog inbrengen? Het enige waar alles van afhangt is het de Heere. En dat is tegelijkertijd ook de rode lijn die zich langzaam maar zeker in deze geschiedenis begint af te tekenen. Het is God die ingrijpt, niet omwille van de eer van zijn belofte en de betrouwbaarheid van die belofte alleen. Maar het is een belofte die rust in Gods verkiezend handelen. Zie hier de troost van de verkiezing. Die troost die wordt niet zichtbaar op een hoogtepunt in het leven van farao, van Abraham. Bijvoorbeeld wanneer Abraham in opdracht van de Heer en Isaac zijn zoon gaat offeren in Genesis 22. En daar tegenover de Heer kan zeggen, ja maar Heer, ik wist wel dat u die zoon zou teruggeven. Want mijn naam staat opgetekend in het boek des levens. Zo ook de naam van mijn kind Isaac. En juist hier op het dieptepunt in het leven van Abraham, wanneer hij zichzelf heeft uitgerangeerd in Egypte, zijn vrouw is kwijtgeraakt en daarmee het recht op Gods belofte heeft verspeeld, komt de troost van Gods verkiezend handelen langzaam maar zeker bovendrijven in deze geschiedenis. Maar de Heere, God alleen. Sarai wordt teruggegeven aan Abraham en ze moeten Egypte verlaten. Ze worden trouwens ook uitgeleide gedaan, alsof het een van de belangrijkste vorsten van het oude nabije oosten is. Tot aan de grens van Egypte gaat er een escorte met deze twee mee, om ze ook te beveiligen onderweg, maar ook een stuk eer betonen. En dan komen ze terug in Kanaan en ik zit nu ook in het slot van de preek. En dan is het Abraham die met drie stappen, zo laat de Bijbel schrijven, teruggaat naar Gods oorspronkelijke woord. Naar het land dat ik u tonen zal. En het is de Heere die dan ook de opdracht geeft om door dat land te gaan. Maar hoe denkt u dat Abraham, als hij door dat land trekt, rondkijkt? Stel je nou eens voor dat de Heere tegen Abraham had gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. En dan wordt in twee versen beschreven, nu goed, ze kwamen daaraan in het beloofde land Kanaan. Abraham richt daar een altaar op en gaat vervolgens rustig eens even rondkijken in het land, noordwaarts, zuidwaarts, oostwaarts, westwaarts. Nou, maar dat is een prachtig land. Mooie natuur, vruchtbare gronden. Afwisselend gebied trouwens, hoog en laag. Er wonen dan wel een aantal Kanaanieten, maar God heeft gezegd, ik zal het je geven. En dan ligt tussen dat bevel van de Heere, ga uit uw land naar het land dat ik u wijzen zal. En het moment dat Abraham toekomt aan het rondkijken in het land, het dieptepunt in Abrahams leven. Hoe denkt u dat die man nu rondkijkt in dat land? Als iemand die gearriveerd is, recht terug. Zo een beetje rondmarcheren door het land Kanaan. Goed, die Kanaanieten, dat is wel iets anders, maar... En wanneer Abraham rondtrekt door Kanaan, trekt die hele kudde met hem mee. Laten we daar maar even maar gaan beginnen. Dan zie je die Kanaanieten kijken, wat is dat voor een machtige herdersvorst? Waar komen die schapen vandaan, meneer? Ja, die komen uit Egypte. Wat moet je nu zeggen, toch? Hoe heeft u ze gekregen in Egypte? Zie je hoe de Heere door zijn goedheid Abraham stap voor stap het besef geeft, als ik door dit land trek, heb ik het mezelf onwaardig gemaakt dat God mij dit land geeft. Met een rechterrug kwam die binnen. En met een geknakte houding trekt hij rond. Geknakt door de goedheid en de trouw van God. Gaat Abraham langzaam en zeker de belofte van de Heer zichzelf toe-eigenen. Hier zien we de taal van het Oude Testament gemeend, wat de plaats van zondekennis heeft gekregen in het leven van deze grote man in het koninkrijk van God. In Ur der Chaldeeën werd Abraham niet ontdekt aan zijn geestelijke nood en schuld. God riep hem weg, soeverein, vrijmachtig, eenzijdig. Maar wanneer Abraham aankomt bij de belofte in het beloofde land, laat de Heer hem eerst doorreizen naar Egypte. En hem geknakt terugkomen in Kanaan. Om te gaan beseffen wat het betekent. Ik zal geven. Ik alleen. Als een gave. Als een geschenk. Als genade. En zo krijgen we langzaam maar zeker in deze geschiedenis in Genesis 12 ook zicht voor de betekenis van het beloofde zaad dat aan Abraham en zijn nageslacht is toegezegd. De betekenis van de grote middelaar, de Heere Jezus Christus. Die in de weg van Gods belofte gegeven wordt aan een ieder, die door de Heere weggeroepen wordt uit de macht van de duisternis en geplaatst wordt in het licht van het evangelie. Maar die wel in de weg van afbraak, afsterven, afleren, afmakingen, oog gaat krijgen voor de grootheid, heerlijkheid, volheid, algenoegzaamheid van Jezus Christus alleen. Ik zal geven aan iemand zoals Abraham. Ik begon mijn preek met de opmerking, het werd er even akelig stil in ons midden, dat je met een halve waarheid in het licht van de eeuwigheid er buiten kan staan. Maar ik wil aan het einde van de preek juist tegen jou zeggen, als jij verstrikt zit in een halve waarheid, en dat is een hele leugen, dan is het bij God raad. Ik zal geven. Dan is het de Heere die jou vanavond ook nodigt om te komen met die leugen, met dat bedrog. En het maar eerst maar eens gewoon aan hem te gaan vertellen. Heere, op dit punt is mijn leven helemaal vastgelopen. Ik heb mezelf ingeweven door liegen en bedriegen. En houdt er wat dat betreft ook het dubbel leven op na. Hier in deze geschiedenis laat God zien dat hij raad weet met mensen zoals Abraham. Dat begon maar met een klein leugentje. En het liep falikant helemaal uit de hand. Totdat God ingriep. En zo kan deze preek van vanavond ook voor jou of voor u een maar worden. Geen punt. En dan een doodse stilte. Maar God. Nochtans God. Zonder enige verdienste van mijn kant. Uit louter genade. Die de volkomen genoegdoening van Jezus Christus schenkt en toerekent. Zo volkomen. Alsof ik zelf in eigen persoon voor al mijn zonden had betaald. En helemaal niets verkeerds had gedaan. Zo loopt deze geknakte man Abraham aan het slot van deze geschiedenis in Genesis 13. Door het beloofde land. Geknakt in zichzelf. Maar behouden door God. En zo strompelen wij op weg naar de eeuwigheid, toch? Geknakt in onszelf komen we binnen dankzij het maar van God. Amen.